Ik wil met u opslaan de eerste brief van Johannes. 1 Johannes en dan gaan we iets lezen in hoofdstuk 2. 1 Johannes 2, de versen 12 tot en met 17. En waarom wil ik dat doen? Omdat daar de drie fasen van het geloofsleven door Johannes daar worden behandeld. En eigenlijk in één adem worden genoemd. 1 Johannes 2, vers 12. Tot en met vers 17. En we gaan lezen in vers 12. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij kent hem, die van den beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven kinderen, want gij kent de vader. Ik heb u geschreven vaders, want gij kent hem die van den beginnen is. Ik heb u geschreven jongelingen, want gij zijt sterk. En het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerde des vleeses, de begeerde der ogen en een hoogwaardig leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Ja, ik heb dit met u gelezen omdat dit gedeelte behandelt de drie fasen van het geloof die we eigenlijk vanmorgen zo voorbij hebben zien komen. Die fase van allereerst het feest van de ongezuurde broden, de fase die Johannes hier noemt, de fase van het kinderken zijn, een baby zijn, een zuigeling zijn en ook nog opgroeien tot peuter en kleuter en kind, kinderen zijn. Dat zegt hij ook in vers 12, ik schrijf u kinderkens. En kinderkens, ja, dat zijn wel hele kleine kinderen, dat zijn peutertjes, kleutertjes, dat zijn nog geen kinderen. Maar hij schrijft aan die kinderkens, want ook in vers 1 van hoofdstuk 2 schrijft hij, mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En hij heeft het steeds over kinderen en zo, want ook in hoofdstuk 2 vers 18 schrijft hij, kinderen, het is de laatste uren. Nou, één ding is wel zeker, hij richtte zijn brief aan volwassen mensen, maar hij noemt ze af en toe kinderen en kinderkens. En soms noemt hij ze ook jongelingen. En vaders, want hij gaat verder in vers 13. Ik schrijf u vaders, want gij kent hem die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Hij heeft het dus over kinderkens en kinderen. Hij heeft het over jongelingen en hij heeft het over vaders. Jongelingen eigenlijk, dat zijn geen kinderen meer, maar volwassen zijn ze ook niet. Dat zijn eigenlijk wat wij noemen pubers. En vaders, ja, vaders zijn heel duidelijk volwassenen, want vaders die kunnen zorgen voor hun kinderen en die kunnen ook nog zorgen voor hun jongelingen. Zo zie je hier de geestelijke groei uitgebeeld. En als je eigenlijk nagaat wat Johannes de apostel eigenlijk over die drie groepen gelovigen zegt, dan is die wel heel in overeenstemming met wat wij eigenlijk aan de hand van die drie feesttijden, die feestperiode van morgen hebben gezien, want de kinderkens, volgens vers 12, ja, die moeten nog begrijpen dat de zonden hun zijn vergeven. Hè? Vers 12, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. En die hebben dus blijkbaar nog strijd in hun leven, met zonden. En ze moeten nog leren allemaal, ja, de betekenis van het kruis en de zondevergeving, en uit die verlossing te gaan leven. Zo schrijft hij ook over die jongelingen, in het tweede gedeelte van vers 13. Jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ja, die hebben opeens, hebben ze strijd met de boze. De boze valt hem als het ware aan. Ze kennen die strijd ook in hun leven tussen geest en vlees. En ze worden ook verleid. En hoe worden ze verleid? Want dat leest, als je wat verder leest in vers 14, dan wordt weer over die jongelingen wat gezegd. In het tweede gedeelte van vers 14. Jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Hoe overwinnen ze de boze? Doordat het woord Gods in hen blijft. En zijn sterk. En vaak jonge mensen die de Heer Jezus leren kennen, nadat ze kinderken zijn geweest, als ze dan wat opgroeien, dan worden het echte jongelingen, ook jongelingen in het geloof, en dan zijn ze sterk, dan leven ze echt vanuit het woord, dan leren het woord kennen, dan weer het woord te gebruiken, en ook zo die hele periode mee te maken van dat feest der weken, dat ze echt groeien richting de volwassenheid. Maar dat is wel moeilijk, want als je kijkt, als zij die kinderkens tijd hebben gehad, dan krijg je, want die drie fases die worden vanaf vers 15 nog eens herhaald. Hè? Eerst vers 15 begint het met de kinderkens. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. En er wordt er wat gezegd eigenlijk daarna, wat tegen de jongelingen. Want al wat in de wereld is, de begeerde des vleeses en de begeerde der ogen en hoogwaardig leven is niet uit de vader, maar uit de wereld. En daar zijn jongelingen gevoelig voor. Als ze opgroeien, dat begeren wat in de wereld is, daarvoor moeten ze leren dat het niet uit de vader is, maar uit de wereld. En daar is een strijd mee. En er is ook een strijd mee vanuit de boze. Die valt hun daar ook mee aan. Waarmee aan? Met drie dingen. Alles hier is in drieën. Hè? Alles hier. Ook vers 16. Want wat is dat begeren? Dat is de begeerte des vleeses. In de tweede plaats de begeerte der ogen. En in de derde plaats een hoogwaardig leven. Wat is het nou allemaal? Het zijn allemaal begeerten. De eerste begeerte is de begeerte om iets te doen buiten de wil van de Vader. Dat is de begeerte van het vlees. Iets doen buiten Gods wil. De begeerte der ogen is de begeerte om iets te hebben. Je begeert iets met je ogen, je wil iets hebben. Je wil iets hebben buiten de wil van de Vader, waar je de Vader helemaal niet in kent. En het laatste, een hoogwaardig leven, is de begeerte iets te zijn buiten de wil van de Vader. Dus het ene is de begeerte om iets te doen. Andere is de begeerte om iets te hebben. En het laatste is de begeerte om iets te zijn. Maar allemaal buiten de wil van God. Maar de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft er in eeuwigheid. En dat hebben de vaders ontdekt. Dat is wat de vaders ontdekken. Maar wat hebben de vaders? Als je op die vaders lijkt, was het nou de volwassenheid? Vers 13. Ik schrijf u vaders, want gij kent hem die van den beginnen is. Wie is dat? Die hem die van den beginnen is? Ja, dat is Christus. Dat is het woord. Dat is de schepper. En wie schiep? Wie is de schepper eigenlijk? Eigenlijk is dat Christus. Als je het onderzoekt aan Colossens enzovoort en je gaat het allemaal vergelijken, ja, dan is de schepper is Christus. Als je het vergelijkt met Johannes 1, vers 1, en dat woord, hè, dat het woord alles schiep, alles maakte. Ja. De vaders ontdekken, dat wordt nog herhaald in vers 14, ik heb u geschreven vaders, want gij kent hem die van de beginnen is. Ja, die vaders die kennen hem ten volle. Die kennen Christus ten volle, die van den beginnen is. Hier zie je dus uitgebeeld die drie fases. De kinderkunst, de peuters, de kleuters, die de gekruisigde heiland leren kennen, net verlost. Nog maar kort geleden hebben ze de Heer Jezus leren kennen. Voor hun heeft paasfeest betekenis gekregen, het kruis, het lam, het bloed. Er is voor hen een feest om dat feest van de ongezuurde broden te vieren. Een feest om verlost te zijn. En te gaan leven uit de verlossing van zonde. De vergeving van zonde. Maar dan moeten ze wel, zoals we vanmorgen gezien hebben, die zonde ook leren niet meer te doen. Echt te breken met bepaalde connecties die ze vanuit het verleden hebben. Bepaalde oude gewoonten die ze gewoon waren. Daar moeten ze echt mee breken. En het kost tijd. Verder moeten ze ook oppassen, hebben gezien, voor dat zuur decem, die in drie maten meel Christus doorzuurt. Christus, Jezus, de Heer. Wie hij is. En ja, dat ze meegenomen worden door het zuur decem van de fariseeën. Dat het alleen maar vormendienst wordt. Of door de saduceeën, dat ze geen geloof meer hechten eigenlijk aan de wonderen van de Bijbel. En dat de Bijbel een goddelijk boek is. Of dat ze meegenomen worden dat alleen maar het een politieke inhoud krijgt, hun geloof, wat het zo vaak geschiet. Ja, dan leidt dat geloof schipbreuk. Daar moeten ze voor oppassen. Als het goed gaat en ze worden voortgeleid aan Gods hand, dan gaan ze vanuit de kindertijd over naar de jongelingentijd. Dan leren ze die Christus alleen kennen als de gekruisigde, maar dan krijgt opeens Christus ook betekenis dat hij is de opgestane. En dan gaat vooral het opstandingsleven gaat een rol spelen. Ze worden dan puber in het geloof. En ze ontdekken dat Christus is opgestaan en een nieuw leven voor hun heeft aangeboord. En dat ze dat nieuwe leven mogen gaan leven. Dat ze mogen gaan leven met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Dan komen ze in de tweede fase. Dat brengt wel mee die strijd. Die strijd waar hier Johannes dan over spreekt. De strijd van geest en vlees. En die begeerde des vleeses. En die begeerde der ogen. En hoogwaardig leven. Ja, daar kunnen ze door struikelen. En dat zie je ook vaak. Want het loopt ook wel een beetje parallel, laten we heel eerlijk wezen, met de leeftijd persoonlijk. Want als ik mijn eigen kinderen meenem naar de samenkomsten. En ze leren als kind tegen Jezus kennen. Dan gaat die tijd voorbij. Dan groeien ze op. En straks dan hebben ze de schooltijd achter de rug. En dan staan ze opeens als een jongeling in de maatschappij. En dan in die maatschappij, waar gaat de wereld van uit? Nou, dat is uit de wereld. Dat is dat je wat moet bereiken in de wereld. Dat je wat moet zijn in de wereld. Dat je wat moet hebben in de wereld. En dat je wat moet doen in de wereld. En als ze niet oppassen, worden ze daardoor meegenomen. En pas later, als dat achter de rug ook in je normale leeftijd zo is, dan loopt wel een beetje parallel daarmee. Dan word je ook vader. En dan leer je ook dat het allemaal niet zo belangrijk is. Dan word je volwassen in het geloof. En dan heb je die strijd in je leven gekend. Tussen geest en vlees. En dan, ja, dan wordt het zo in je leven dat je steeds minder wordt. En dat de Heer steeds meerder wordt. Dat je dat hele proces meemaakt van graankorreltje tot gebakken brood. Hè? Dat je gedorst wordt, dat je vermalen wordt, vergruist wordt. Hè? En dat je uiteindelijk nog gekneed wordt tot een deeg. En dat je uiteindelijk gebakken wordt aan Gods vuur, Gods oordeel. Zodat je vol wordt van geest en klaar bent in feite om die volwassen periode ingaan van een vader. Dat je Christus ook leert kennen als de verheerlijkte heiland. En dat je als volwassene staat in het geloof. En dat je ontdekt, de Heer heeft nog meer om te geven. Er is nog iets wat ik mag ontdekken. Die bovenhemelse gewesten. En dan mag je daar bovenhemelse Kanaan binnen gaan en in die nieuwe wereld gaan leven. En voor mij persoonlijk was het zo. Ik dacht dat ik de kruis kende in mijn leven. Ik dacht dat ik de opstanding kende in de leven. Dat ik alles van Gods woord weer wist. Maar toen ik het hemelse Kanaan binnen ging, toen ging er letterlijk een nieuwe wereld voor me open. En dat was voor de Israëlieten zo, toen ze uit de woestijn kwamen en ze gingen Kanaan binnen. Die verspieders hadden het wel gezien, maar het volk niet. En toen ze naar binnen gingen, een nieuwe wereld ging voor je open. En dat is voor ons ook zo. Opeens krijgt het een veel grotere dimensie dan je ooit had durven dromen. En dat is zien. Dan kom je in de rust. Hè? Dan is er ook wel geestelijke strijd als volwassenen. Tegen de geestelijke boosheden, niet meer tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten, dan gaat het om het woord van God. Maar Christus die geeft ons de overwinning in zijn strijd, in zijn geest. En we mogen pal blijven staan, de geestelijke wapenrusting aandoen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar gaan we maar allemaal niet op in. Goed, we hebben dus gezien die drie fasen met die leeftijden. Aan de hand ook hier van Johannes, aan de hand ook van die drie feestperioden van Israël. En we hebben ons afgevraagd, waar zijn we nou in onze geestelijke ontwikkeling? Zijn we kleuter? Zijn we puber? Of zijn we volwassen? Zijn we een vader? Welk feest vier ik nou? Stoeien we nog met onze zonden? En worden we nog heen en weer geslingerd door allerlei vormen van leer en wind van leer, dan zijn we nog een peutertje. Dat is duidelijk. Leven wij vanuit het opstandingsleven van Christus en wordt hij steeds meer in ons leven en wij steeds minder door alle omstandigheden heen en raken we steeds meer verbroken En leren wij dat vlees gekruisigd te houden met zijn begeerten van Johannes en zijn hartstochten, dan zijn we in de tweede fase. Dan zijn we een geestelijke puber. Leren we onze zegeningen te tellen in de hemelse gewesten en gaan we die hemelse gewesten echt binnen en leren we leven vanuit de geestelijke zegeningen die er opgestapeld zijn in Gods woord, in Efeze, in Colossense, gaan zo maar door. En gaan we staan in die vrede Gods die alle verstand te boven gaat. En wordt die rust van Kanaan ons geschonken. Ja, dan zijn we in die derde fase beland. Dan zijn we geestelijk volwassen geworden. Dan zijn we een vader volgens Johannes. En laten we wel wezen. Als naar de tijd gerekend dit gewoon een normale gang van zaken is, dan is er gewoon, dan is dat toch prima. De Bijbel heeft alleen maar kritiek op je. Paulus heeft alleen maar in de Hebreeën kritiek. In de Korinthebrief alleen maar kritiek en noem maar op. En Christus heeft alleen maar kritiek op Israël in de evangelie. Als het zo is dat naar de tijd gerekend je allang een vader had moeten wezen. Allang volwassen had moeten wezen. Al een leraar van de Bijbel had moeten wezen. Terwijl eigenlijk in principe je nog een kinderkind bent. Dat je nog teruggevoerd moet worden naar de melk. Omdat wat je nu kent geen eens melk is. En dat je weer teruggevoerd moet worden naar het ABC van het evangelie. Dat is triest. Dan is er wat aan de hand. Maar is dat niet het geval? En is het de normale gang van zaken? Ja, dan moeten we onszelf ook helemaal geen zorgen maken. Dan zijn we gewoon op Gods weg. En dan doorleven we het Gods woord gewoon zo. En dan moeten we daar ook niet verontrust om worden. Maar we hebben ook nog een andere vraag gesteld. Niet alleen over in welke fase zit ik nou. Maar ook de vraag gesteld. Is ons leven met Christus nog wel een feest? Vieren we echt feest rondom hem? En niet alleen op de zondag in een samenkomst. Maar vieren we ook feest elke dag van ons leven. En wat zou Christus van ons zeggen? Is het nog feest? Is de blijdschap des geloofs, is dat nog in ons leven aanwezig of is dat al lang uit ons leven verdwenen? Is die vrede Gods die alle verstand te boven gaat, bewaart dat onze zinnen? Hè? Als het geen feest des Heren in ons leven is, moeten we ons ook gaan afvragen, hoe is dat dan zo gekomen? Wat zijn nu de valkuilen? Dat kunnen we ook als afvragen. Wat zijn nu de valkuilen die we onderweg tegenkomen, waardoor wij als gelovigen het feest in ons leven niet meer ervaren? En ons laten afbrengen van het feest vieren met de Heer. Wat zijn daar nou de oorzaken van? Wat zijn nu de problemen die wij op onze geloofsweg heel persoonlijk kunnen tegenkomen, dat we opeens die blijdschap des geloofs niet meer beleven? Dat opeens die vrede en die rust verdampt. En dat we in volle onrust worden. In feite zijn er vier typen gelovigen te onderscheiden. Vier uitgesproken typen. Allemaal hebben wij wel iets van elk type gelovige in ons. Maar er is een type gelovige bij waar we het meest op lijken. Eén type gelovige die bij ons in ons leven de boventoon voert. En het is goed vanmiddag, vanavond, te ontdekken welk type wij zijn. Welke type ik ben. Want elk type gelovige heeft zo zijn eigen kenmerken. Zijn eigen eigenaardigheden. Zijn eigen zwakheden. En het is goed dat je die kent. En kent wat jou, wat mijn specifieke valkuilen zijn op de weg des geloofs, waardoor we kunnen struikelen. En waardoor je de blijdschap in de Heer kunt verliezen. Waardoor het opeens geen feest in je leven meer is. Nu is het interessant om te weten te komen welk type gelovigen wij zijn. En voor we gaan bespreken welke specifieke valkuilen er nu voor ons zijn op de weg des geloofs, waardoor we de blijdschap des geloofs kunnen verliezen en uit de gemeenschap van Christus kunnen wijken, waardoor het feest in ons leven stopt en welke raadgeving we elkaar kunnen geven van pas op voor die valkuilen, is het goed dat ieder van ons tracht zijn eigen unieke kleur te ontdekken. Als je gaat kijken gewoon in het algemeen hoeveel kleuren er zijn, dan denk ik dat ik geen leugen zeg, als ik zeg dat er wel een paar miljard kleuren zijn, of niet? Ja, er zijn wel een paar miljard kleuren. Daar kom je achter tegenwoordig. Als je naar een televisiezaak gaat, ik noem het Mediamarkt, maar ik wil er geen reclame voor maken, maar je gaat naar zo'n zaak en je gaat daar zo'n platte televisie kopen, hè? Zo'n LCD, zo'n plasma. En je raakt in gesprek met zo'n verkoper. Wat zegt hij dan? Zegt hij, meneer, deze televisie, vroeger was het, die kan al een paar miljoen kleuren aan. En tegenwoordig, moet je nu oppassen, zeggen, die kan al een paar miljard kleuren aan. Ja, zo is het ook. Er zijn oneindig veel kleuren. Echter, als je naar kleur gaat kijken, dan ontdek je dat die kleuren opgebouwd worden uit vier basiskleuren. Buiten de kleuren wit en de kleur zwart hebben we dan de kleur rood, groen, blauw en geel, hè? En dat is zo bijzonder. Dat uit die vier basiskleuren ze in staat zijn om elke kleur te maken. Stel, ik wil een bepaalde kleur verf gebruiken bij mij thuis. En dan kan ik zo'n hele waaier krijgen, weet je wel, mee naar huis. Met allemaal kleurtjes erop. En dan kies ik een kleurtje uit. En zit ik op laatst nog te kijken naar dit tintje of dat tintje. Hè? Maar als ik de kleur gekozen heb, dan kan ik naar de verfwinkel gaan. En heeft die man dat niet op de plank staan? Nee. Wel nee, hij heeft daar een verfmachine staan. En dat wonderlijke, in die verfmachine zitten niet alle kleuren. Maar in die verfmachine zitten die basiskleuren. En dan doet hij een beetje van dit en een beetje van dat. Nog een beetje groen erbij, nog een beetje zwart erbij, nog een beetje rood erbij. En dan wordt het gemengd in zo'n mengmachine. En je moet even 10 minuten wachten. En alles wordt door elkaar klaargehutseld en gedaan. En jou hoor, jij hebt je kleurtje. Jouw kleur die jij wil hebben. En zo kunnen we ook zeggen dat ieder gelovige is uniek. Ieder mens is uniek. Ik zou willen zeggen, we hebben een paar miljard mensen op aarde. Maar ieder heeft zijn eigen kleurtje. Er is geen mens die op elkaar lijkt. Weet u, wat ik zo bijzonder vind? Dat zelfs als je gaat kijken naar de vingerafdruk er in de wereld, er geen tweede is. Dit is de unieke van mij. Ik vind het ook zo bijzonder als je naar gezichten kijkt. Je zou toch verwachten, als je hier vandaag bij elkaar komt, nou dan moet je opeens tegenkomen, hé, die lijkt sprekend op die. God, er zit geen verschil tussen. Als ik gezichtjes moet gaan tekenen, met een potloodje, mensen, dan ben ik binnen de kortste keren ben niet klaar. Hè? Dan moet ik weer een nieuw gezichtje gaan tekenen. Nou, op een gegeven moment, dan weet ik het niet meer hoor. Maar God in de hemel, die heeft het zo mooi gemaakt, dat alle mensen uniek zijn. Alle mensen een ander aangezicht hebben. Alle mensen een andere vingerafdruk hebben. Alle mensen een andere kleur hebben. Maar, wees voorzichtig. Al die mensen zijn samengesteld uit diezelfde basiskleuren. De kleur rood, de kleur groen, de kleur blauw en de kleur geel. En daar kan je zeggen dat je mensen hebt die zijn blauw, overwegend, of overwegend groen, of overwegend rood, of overwegend geel. We hebben wel al die kleuren. Maar er is één kleur bij, dat is een beetje onze hoofdkleur. Daar hebben we het meeste van in onszelf. We hebben allemaal een beetje blauw, allemaal een beetje rood, allemaal een beetje groen en allemaal een beetje geel. Maar er is één kleur bij, die steekt daar bovenuit. En je zou kunnen zeggen, als je ook die kleurenwaaier ziet die je meekrijgt om kleurtjes te maken, dat je zegt, nou, dat is de groep rood. Dat is de groep groen, dat is de groep geel en dat is de groep blauw. En dan zo bijzonder dat als je blauw bent, dat er staat voor de eigenschappen, dat je dan eigenlijk een blauw mens is onbevooroordeeld. Die is objectief, die is afstandelijk en die is zeer analytisch, heeft een zeer analytisch vermogen om de dingen te bekijken. Maar groen, zacht groen. Dat is niet helder blauw. Blauw is helder. Helder blauw. Maar groen, groene mensen, zacht groene mensen, die hebben de eigenschappen van stil. Van rustig. Rustgevend. En die zijn verzorgend. Terwijl rood, vurig rood. Ja, wat zijn dat voor mensen? Voor welke eigenschappen staat vurig rood? Oh, die zijn positief, doortastend, scherp, assertief. Die nemen besluiten. Geel? Stralend geel? Ja, dat staan voor mensen die de eigenschappen hebben, die zijn vrolijk, opbeurend, bezield en monter. En al deze vier kleuren, al die eigenschappen, die hebben wij in wezen in ons. Daar zijn wij een mengeling van. Maar er is altijd één kleur, één groep eigenschappen die bij u en bij mij de boventoon voert en die ons karakteriseert. Zowel op een goede dag, als alles meezit en we met, zeg maar, met een goede been uit bed zijn gestapt, dat we goed gehumeurd zijn, en dat zijn we ook op de slechte dag, als alles tegen zit en we geïrriteerd zijn en we eigenlijk van slag zijn geraakt. Laten we eens kijken naar het scherm en eens kijken naar blauw. Ons inzoomen is met elkaar blauw, want u krijgt de opdracht straks om bij uzelf eens na te gaan. Is mijn hoofdkleur nou blauw of groen of geel of rood? Het is heel bijzonder en heel belangrijk dat je zelf eerst jezelf goed leert kennen. Wie ben ik nou eigenlijk? Laten we eerst eens kijken naar iemand die hoofdzakelijk blauw is. Dat blauw de boventoon voert. De hoofdkenmerken van blauwe mensen zijn. Blauw, u wilt graag de wereld om u heen leren kennen en begrijpen. U denkt graag na voordat u handelt. U behoudt graag een afstandelijk en objectief standpunt. U hecht ook heel veel waarde aan onafhankelijkheid, reden en analyse. U zet het liefst alles op papier, zodat de zaken helder en nauwkeurig blijven. Hoor je een bijbelstudie, dan moet er geen apenkool worden verteld, dan moet het rechtlijnig zijn, dan moet het te begrijpen zijn, dan moeten het feiten zijn. En wie bent u dan op een goede dag? Nou, dan bent u voorzichtig. En dan bent u heel nauwkeurig. Dan bent u analytisch. U bent gedetailleerd en u bent objectief. Wie bent u op een dag als het allemaal wat tegen zit? U bent van slag afgeraakt of zo. Nou, dan wordt u wat pietluttig. Dan wordt u een beetje besluiteloos. Dan wordt u ook zelfs een beetje argwanend. En een beetje koud. En een beetje afstandelijk. Wat vinden blauwe mensen nou helemaal niet zo leuk aan zichzelf? Een blauwe mens zou zeggen, ik kan soms defensief of cynisch uit de hoek komen. Dat bemerk ik soms van mezelf en dat vind ik niet leuk. Ik heb er soms moeite mee om mezelf soms helder te horen uiten, terwijl ik eigenlijk toch helder denk. Ik vind het moeilijk om beslissingen te nemen. En door mijn faalangst schuif ik dingen voor me uit. Ik wil alles goed doen. En daarom ben ik soms ook zo besluiteloos, omdat ik alles zo goed wil doen. Ik ben bang om gebruikt te worden en verwaarloosd te worden. En ik kan mezelf ook gek maken door me zorgen te maken over wat er zou kunnen gaan gebeuren. En ik neem alles zo verschrikkelijk serieus in mijn leven. Ik neem alles vaak, alles veel te serieus en ik voel me vaak veel te verantwoordelijk. En ik ben een perfectionist. Dat vindt een blauw mens en ook een blauwgelovige niet leuk aan zichzelf. Wat zou een blauwe mens nooit doen? Nou, zomaar een surprise party organiseren. Dat ga ik wel even doen. Nee, dat doet een blauwe mens niet. Mij vrijwillig opwerpen als ceremoniemeester. Nee, echt niet. Alleen maar de bijlagen van de krant lezen en de rest van de krant met alle feiten laten liggen. Van baan veranderen zonder het, zonder eerst de meningen van anderen allemaal te vragen. Er zeker van zijn dat ik er goed aan heb gedaan om iets duurs te kopen. Als ze dat doen, dan lopen ze daar nog maanden mee rond of het wel goed was. Kritiek op hen van anderen luchtig terzijde schuiven. Mijzelf vergeven dat ik een fout heb gemaakt. En wat zeggen andere mensen over blauwe mensen? Hij is een solist. Hij vindt het heerlijk om urenlang in zijn eentje door te brengen. Hij kan helemaal opgaan in zijn bezigheden. Hij heeft een rustige manier van doen. Niets ontgaat haar. Ze heeft een natuurlijke achterdocht. Ze is slim, joviaal en sympathiek. Ze is een perfectionist. Misschien heeft u, kan best hoor, ik denk het wel eigenlijk, dat er best wel iemand hierbij is die denkt, hé, dat ben ik. Dat zou kunnen. Laten we eens kijken naar de volgende kleur, de kleur groen. Wat zijn nou de hoofdkenmerken van groen? Groen, zacht groen is heel anders dan helder blauw. Zacht groen, de hoofdkenmerken zijn daarvan, u richt zich op persoonlijke waarden en diepgang in relaties. Dat is voor u heel belangrijk. U vindt dat anderen op u kunnen vertrouwen. U zet zich in voor zaken die belangrijk voor u zijn en u doet dit met vasthoudendheid en vastberadenheid. U geeft de voorkeur aan gelijkwaardige relaties waar iedereen tot zijn recht komt. En u streeft naar onderling begrip. U wilt de boel bij elkaar houden. Wie bent u op een goede dag? Nou, dan bent u zorgzaam, dan bent u relatiegericht, dan bent u harmonieus, dan bent u ontspannen en u bent geduldig. Maar wie bent u op een slechte dag? Passief. Als het tegenzit, je bent met je verkeerde been naar bed gestapt en het gaat niet zoals je wil. Dan word je passief, dan word je traag, dan word je afwachtend, dan word je afhankelijk en je wordt ook nog een beetje koppig. Wat vind ik niet leuk aan mezelf als je groen bent? Ik vind het jammer dat ik zo weinig doorzettingsvermogen heb en initiatief neem. Dat weet ik wel van mezelf. Ik weet niet goed wat ik zelf wil. Ik maak me druk over wat anderen van mij vinden. Ik ben gevoelig voor kritiek. En trek me alles persoonlijk aan. Ik vind het heel moeilijk om nee te zeggen. En ik raak van streek wanneer mensen mij niet helpen zoals ik hen wel help en ondersteun. Ik doe mijn best om het andere naar de zin te maken. Waarbij ik wel mijn eigen belangen, als ik heel eerlijk word, verwaarloos. Wat zou ik nou doen? Moedwillig ruzie zoeken bij een familiebijeenkomst. Jou moet ik even hebben. Dit moet we eens even rechtzetten. Nee, dat gaat de groene niet doen. Nee, die gaat hij niet doen. Tegen een broeder of zuster eens zeggen dat die kwaad op hem of haar is. En dat hij eens ongezouten gaat zeggen van wat hij van die persoon vindt. Nee, dat gaat een groene niet doen. Fel of bot zijn tegen iemand. Nalaten om mee te leven met een broeder of zuster die in de put zit. Of zo'n zielig een zwerfkatje aan zijn lot overlaten. Mezelf vergeven dat ik iets kapot heb laten vallen bij een kennis of een vriend of vriendin. En wat zeggen mensen over groene mensen? Oh, iedereen is dol op haar. Ze is zo hartelijk. Haar familie en haar gezin krijgen van haar alle aandacht, warmte en liefde. Bij hem of haar voel ik mij op mijn gemak. Hij of zij accepteert mij zoals ik ben. Oh, ze is zo geduldig. Ze is sociaal. Betrouwbaar. Ze is netjes. Hij is helemaal niet kritisch. Hij is zo gemakkelijk in de omgang. Dat zeggen andere mensen over groene mensen. De volgende. Er zijn er nog twee over. Als u zich hier niet in herkent hebt, zijn er nog twee over. We gaan eerst kijken naar geel. Geel. Wat zijn de hoofdkenmerken van geel? Wat zijn gele mensen? U bent zonnig. U bent vriendelijk. U wilt graag dat iedereen op een goede manier met elkaar overweg kan. U geniet van het gezelschap van anderen. Gezelligheid is belangrijk voor u. En u vindt dat het leven leuk behoort te zijn. U heeft ook overtuigingskracht. En u benadert anderen op een positieve en gelijkwaardige manier. Wie bent u op uw goede dag? Als je met je goede been naar bed bent gegaan en alles gaat in je leven voor de wind. Nou, dan ben je dynamisch. Dan ben je enthousiast. Dan ben je overtuigend. Dan ben je expressief en dan ben je optimistisch. Maar stel dat er nou tegen zit en je bent met de verkeerde been naar bed gestapt. Dat gaat allemaal niet zo op rolletjes. Dan ben je op je slechte dag, ben je opgewonden, chaotisch, dan word je indiscreet met mensen. Je wordt ook pronkerig en je wordt overhaast. Wat vindt een geel mens niet leuk aan zichzelf? Wat hij niet leuk vindt is, ik heb nooit tijd genoeg om alles te doen wat ik wil en af te ronden waaraan ik ben begonnen. Ik kan een masker dragen om indruk te maken. Ik kan te veel dingen tegelijk aan. En ik heb kritiek op mezelf, omdat ik niet zo liefdevol ben als ik zou kunnen. Wat zou een geel mens nooit doen? Een maand lang niet glimlachen. Dat houdt een geel mens niet vol. Een verhaal vertellen, dat is ook zo'n mooie, een verhaal vertellen zonder het mooier te maken. Het op te leuken. Een lijstje maken van wat ik deze week moet doen en me er dan nog aan houden ook. Geen grote doelen voor mezelf bepalen. Hij heeft het altijd hoog in de bol. Nalaten het roer van iemand anders over te nemen als die het niet goed doet. Laat mij het maar even doen. Dit wordt toch niks. Mensen, andere mensen, niet in verleiding brengen. Een geel mens vindt dat leuk. Wat zeggen mensen over mij, over gele mensen? Als ik in de put ben, dan bel ik hem en dan laat ik me inspireren door zijn levenslust. Als hij niet aan het berg beklimmen is of een kookcursus volgt, dan zit ze wel in Afrika baby's van de hongersnood te redden. Wat wordt nog meer over gele mensen gezegd? Hij is niet bang om risico's te nemen en het avontuur aan te gaan. Hij is creatief en altijd enthousiast en opgewekt. Hij is charmant en bij hem voelt iedereen zich special en belangrijk. Je kunt met hem altijd plezier hebben, want hij heeft humor en is altijd in voor een geintje. Maar hij kan ook alert zijn en scherp. Ze is oprecht, spontaan, vrij van geest. Oh, hij heeft heel veel uiteenlopende interesses en talenten. Als u uzelf nog niet gevonden hebt, dan is nu de laatste kans. Rood. Laten we eens kijken naar rood. De hoofdkenmerken van mensen die overwegend de kleur rood hebben, is de hoofdkenmerken, u bent energiek. U bent actiegericht. En u bent altijd in beweging. U bent positief ingesteld, assertief. En gaat uit van de realiteit. U gaat recht op uw doel af. U bent sterk gericht op sturen en besturen en het beheersen van situaties. Wie bent u op een goede dag? Wilskrachtig, prestatiegericht, veel eisend, ook voor mensen om u heen, vastberaden en doelbewust. Wie bent u op een slechte dag? Als het een beetje tegen zit, nou, dan wordt u agressief. Controlerend, drammerig, dominant, intolerant. Want vindt een rood mens helemaal niet leuk aan zichzelf? Ik kan mensen overdonderen en afschrikken met mijn directe manier van doen. Ik kan mijn geduld verliezen en kwaad worden als mensen de dingen niet doen op mijn manier. Ik vind het moeilijk om echt naar standpunten van anderen te luisteren. Ah, dat weet ik allemaal, mama, gaat erop. Ik weet het zelf veel beter. Ik raak teleurgesteld als er niet aan mijn verwachtingen wordt voldaan. Een rood mens, wat zou die nooit doen? Wat zou ik nooit doen? Mijn eigen belangen verwaarlozen, ja, dag. Te laat zijn op een afspraak. Mijn mening voor me houden als ik ergens absoluut het niet mee eens ben. Nou, een rood mens gaat niet zwijgen hoor, die gaat staan. Die neemt het woord. Sporten. Ja, sporten. Maar zonder proberen te winnen. Dat ga je niet doen. Als je met een rood mens gaat sporten, dan wil hij winnen. Hij maakt er gelijk een competitie van. Hij maakt van alles een competitie in zijn leven. Tegen iemand zeggen, laat het maar eens een keer op jouw manier doen. Dat doet een rood mens niet. Wat zeggen mensen over me? Wat zeggen mensen over rode mensen? Ze is ontzettend direct en zegt altijd waar het op staat. Ze zegt ook wat niemand anders durft te zeggen. Hij is een harde werker en doelgericht. Hij is zelfstandig en nergens bang voor. Zij denkt dat ze niemand anders nodig heeft. Hij kan mensen goed motiveren en aanmoedigen. Follow the leader, leader. Het is de rode mens, hè? En hij neemt mensen als zijn volgen in bescherming. Hij voelt zich verantwoordelijk. Hij kan heel goed de leiding nemen en problemen het hoofd bieden. Tja, welk type gelovigen zijn we nou? Zijn we nou rood, vurig rood? Zijn we nou blauw, helder blauw? Of groen, zacht groen? Of geel, stralend geel? We dienen goed te beseffen, broeders en zusters, dat als we de Heere Jezus Christus als onze heiland leren kennen, houd dit nou eens vast, dat we niet van kleur hoeven te veranderen. Dat wil hij helemaal niet. Als je rood bent, hoef je niet groen te worden. Dat gaat toch niet lukken. En dat wil hij ook helemaal niet. Nee, maar hij wil dat doordat hij ons in zijn gemeenschap brengt, onze unieke kleur als het ware oppoetsen en verrijken, zodat de negatieve kanten van onze kleur, waardoor onze kleur in ons leven kan verbleken, en door omstandigheden onze kleur wordt aangetast, door allerlei omstandigheden, soms zit het tegen, noem maar op, dat onze kleur gaat vervagen. En hij zorgt ervoor dat onze unieke kleur wordt hersteld. Soms is een kleur door de zonde geheel uit iemands leven verdwenen. Die heeft geen kleur meer. Mensen die helemaal aan de onderkant van de maatschappij zijn gekomen, die zijn kleurloos geworden. Dat zijn trieste mensen. Soms zijn kleuren, dat zie je ook wel eens van een portret of een schilderij. En vooral als het een oud schilderij is en het schilderij is al een paar honderd jaar, dan weet u wel wat ermee gebeurt. Die kleuren vervagen en het wordt allemaal zo donker en zo grijs op dat schilderij. Maar wat doet Christus? Christus haalt het vuil van de schilderij af, van het portret af, van u en van mij af. Hij maakt het helemaal schoon. Hij reinigt ons van zonde. En hij herstelt de kleuren. Zoals het oorspronkelijk door hem bedoeld is. Zo uniek. Net als mijn vingerafdruk. En zo heb je ook van die schilderijen, hè? Dan zijn ze helemaal schoongemaakt. En dan zijn die kleuren helemaal hersteld. En dan wordt zo'n schilderij weer opgehangen in het museum. En dan mag je het weer opeens zien. En dan zeg je, wat een prachtig schilderij. Zo had ik het nog nooit gezien. Wat een kleuren. Wat een prachtig mooi mens. En dat wil Christus zien. Wat een prachtig mooi mens. Vrijgemaakt van de zonde. Vrijgemaakt van al het vuil. Helemaal rein. Helemaal schoon voor mijn aangezicht. En dat hij alle details van alle kleurstellingen weer kan zien. En dat heel dat beeld, heel dat portret leeft. En een feest is om naar te kijken. Daarom is het goed om naar onze eigen kleuren te kijken. En ons af te vragen, hoeveel van elke kleur heb ik nou? Waar heb ik nou het meeste van? En waar heb ik nou het minste van? Maar u zult tot ontdekking komen dat er één kleur bij is. Of blauw, helder blauw, of rood, vuurrood, of groen, zacht groen, of geel, stralend geel. Dat dat de kleur is waar u het meeste van heeft en waar u het ook het meeste op lijkt. En het is heel leerzaam om die te leren kennen. Want als je dat weet, kan ons dat helpen, zodat ons leven kan gaan van feest tot feest tot feest. En hoe ons leven rondom Christus een feest is en een feest blijft. Morgen wil ik daarom, morgenochtend, met u stilstaan bij 4 Bijbelse personen. De een vurig rood, de ander helder blauw, de derde zacht groen en de laatste stralend geel. Maar u moet eerst zelf tot de ontdekking komen wie u zelf bent. En daarom krijgt u van mij, die liggen hier, die 4 kleurenkaarten waarvan wat u net gezien hebt op het grote scherm, opstaan. U krijgt een blauwe en een groene, een gele en een rode kaart mee. Iedereen persoonlijk, want er is genoeg voor iedereen. Iedereen neemt gewoon 4 kaarten mee. En ik hoop dat u voor uzelf is de tijd wilt nemen om te gaan bepalen welke kleur beschrijft mij nou het beste. En dat is best lastig. Want het kost tijd. En waarom is het nou lastig? Het is soms ook best wel een beetje eng om in de spiegel te kijken. Maar ik hoop dat u serieus daar de tijd voor wilt nemen. Want dan heb je ook aan het vervolg van dit weekend wat. Hoe we de morgenochtend naar die 4 kleuren zullen kijken. En naar die 4 Bijbelse figuren. Daarom zou ik zeggen, zonder u eerst af. Ga lekker in het zonnetje zitten. Of lekker in de schaduw. Neem die 4 kaarten eens mee. Neem ze eens voor uzelf door. Onderzoek uzelf eens aan de hand van die kaarten. Welke kleur beschrijft mij nou het best? Welke kleur is nou bij mij het meeste dominant aanwezig naast de 3 andere kleuren? En de tweede opdracht luidt, zodra u een keuze hebt gemaakt, dat u denkt, ik ben bijvoorbeeld rood, hè? Of u bent groen, en u bent eruit, dat u iemand opzoekt, iemand die u heel goed kent, en ik zeg nooit bij, die u niet alleen heel goed kent, maar ook die u vertrouwt, dat is ook heel belangrijk, en dat u met die persoon gaat zitten, en laten we wel wezen dat het beste zou zijn dat man en vrouw, die kennen elkaar het beste, dat man en vrouw met elkaar gewoon eens gaan zitten, en dat u elkaar eens in de ogen kijkt, en dat jij eens vraagt aan die ander, welke kleur vind jij nou dat ik ben? En dat die ander dat jou eens gaat vertellen. En dat je ook gaat vertellen, ja, volgens mij ben ik deze kleur. En dat je daarna de zaak eens omdraait. En dat je dan eens omdraait. En dat je aan de ander gaat vertellen van, ja, volgens mij ben jij groen, rood of geel of blauw. En dat die ander zegt, ja, ik ben het er mee eens. En kijk ook eens die kaart met elkaar door. Want er is altijd dat u zegt, nou, maar dat ben ik niet hoor. Wat op die kaart staat, dat ben ik niet hoor. En dan vraag je anders, dat ben ik toch niet. En dan zegt die ander, dat ben jij helemaal wel. En ik weet wel, dat is shocking, maar dat is ook heel leerzaam. Dat je erachter komt hoe een ander tegen je aankijkt en wie je eigenlijk werkelijk bent. Dat is een geweldige eye-opener. Hoe gaan we nou hier verder mee om? Nou, hoef je niet bang te wezen dat ik ga straks gaan zeggen, en wie bent u? Dat ga ik niet doen. Ik ga niet aan u vragen, welke kleur bent u? Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat u voor uzelf weet welke kleur u bent. Daar gaat het om, dat je daar achterkomt. En samen achterkomt met iemand die u helemaal kent, goed kent en vertrouwt. Daar gaat het om. Ik ga ook niet in de kring later met u zitten en dan zeggen van dat iemand moet gaan staan. Dan we met z'n allen gaan zeggen en hij is rood of hij is groen. Dat heeft helemaal geen enkele zin. Dat gaan we niet doen. U mag het allemaal voor uzelf houden. U hoeft het met niemand te delen. Het mag wel, want vaak zie je, joh, dat zie je vaak over en weer wel, dat men daar helemaal geen moeite mee heeft. Maar dat hoeft allemaal niet. Dat hoeft allemaal niet. Maar ik hoop wel dat u de tijd ervoor wilt nemen. En dat we dan morgen terugkomen hier om over het tweede deel te spreken. En voor degene die hier dagjesmensen zijn, zou het mooi wezen als je deel 2 ook kan meemaken. Want dan gaat het juist om, ben je bijvoorbeeld blauw, helder blauw, nou dan geeft de schrift je een aantal waarschuwingen. Op je geloofsweg. Als je dan zo bent, zijn deze waarschuwingen exact voor jou. En ben je rood, dan krijg je heel andere waarschuwingen. Dat is zo mooi. Maar hou vast, de Heer wil niet dat je van kleur verandert. Nee, die wil je alleen maar reinigen. Zodat je een schitterende kleur bent. En we zijn allemaal verschillende mensen. Maar we horen wel tot een of andere hoofdkleur. En die moeten we ontdekken. Ik stel voor dat u die 4 kleurenkaarten haalt. En ook de opdracht, dat is een wit formulier. Daar staat opdracht 1 op. En opdracht 2 op. Nog eens uitgeschreven. Er staan ook nog wat hulpzaken op om te ontdekken wat voor kleur je bent. Want als je daar moeite mee hebt, dan staat er bijvoorbeeld op van, je kan tot ontdekking komen, ik vind mezelf een beetje rood en ik vind mezelf een beetje blauw. Welke kleur ben ik nou? Dan kan je ook eens kijken naar welke kleur heb ik nou het minst. En heb je bijvoorbeeld geel het minst? Dan staat er op het formulier, nou dan bent u zeer waarschijnlijk bent u blauw. En heeft u groen het minst, dan bent u zeer waarschijnlijk rood. Nou, er staat allemaal op het formulier wat raadgevingen er nog erbij, hoe je dat kan ontdekken. Maar er is altijd één kleur, die springt eruit. Veel plezier. Alsjeblieft.